Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
En daarin vertelt iemand, een echte mens, een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En dit is het verhaal van Wouter en zijn tante Magda. En ook wel over een skelet met een sombrero op die seks heeft met een vrouw.
1983. Ik ben 16 in 1983. 16 jaar. En op mijn verjaardag valt er een pakket voor mij in de bus, in de brievenbus. En de afzender van dat pakket, dat is mijn tante Magda. Ja, mijn tante Magda, in weerwil van haar naam, dat is geen echte tante. Dat is de beste vriendin van een echte tante. En ik mag, nee, ik moet haar tante noemen. Ja, dus tante Magda. Nu, die tante Magda, dat is een flamboyant figuur. Echt een mondaine madame uit Antwerpse metropool, uit Kapellen. Ze heeft ook connecties in de diamantairswereld. En ik ben een boerjongen van op het platteland. En die tante Magda, die heeft van sinds ik kind ben eigenlijk een onvoorstelbare fascinatie voor mij opgevat. Die schrijft mij heel lange brieven. Die stuurt mij altijd grote verjaardagscadeaus. Ja, achteraf beschouwd lijkt dat wel een beetje ongezond. Zo van, ja, als je zo 16 bent, je kent dat, ik was 16 en zij was 38. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat tante Magda mij nooit een oneerbaar voorstel heeft gedaan. Maar goed, mijn tante Magda, ja, die heeft grootse plannen voor mij. Want die vindt eigenlijk dat ik eerste minister moet worden. Of toch op zijn minst professor in de kernfysica. Ik denk daar anders over. Want ja, in plaats van dat ik op school studeer, zit ik met mijn hoofd liever in de langspeelplaten, de vinylplaten. Ik luister naar muziek. Ik ben onvoorstelbaar verzot, verslingerd op rockmuziek in die tijd. En mijn tante Magda, die vindt dat maar niks. Want die zegt, ja, in haar eigen woorden, pop, ik vind dat maar kou pap. Maar ja, goed, ik blijf daar naar luisteren en die zegt van, goed, als die jongen toch zo graag naar popmuziek of rockmuziek luistert, dan kan hij maar beter naar goede rockmuziek luisteren. En wat doet hij? Die koopt een boek voor mij. En dat boek, dat is enkele interviews van Mark Didden. Nu, Mark Didden, in de jaren 80, dat is de grootste rockjournalist in Vlaanderen op dat moment. En die verzamelt zijn interviews in een boek, heel bescheiden getiteld Enkele Interviews. En dat boek, dat koopt mijn tante Magda. En dat boek zit in dat pakket dat op mijn verjaardag in 1983 in mijn brievenbus valt. Wel, dat boek, dat slaat bij mij bij in echt als een bom. Want ik doe dat boek open en dat staat vol met interviews met mannen en vrouwen ook, van wie ik nog nooit heb gehoord. Hè. John Cale, John Prine, Kevin Ayers, Kevin Coyne, Frank Zappa, Tom Waits. Allemaal fantastische interviews, want Mark Didden, dat is een zodanig goede journalist, die slaagt erin van schitterende anekdotes te ontfutselen aan zijn gesprekspartners. Die slaagt er ook in van zijn gesprekspartners diep in hun muziek te laten graven. Die schrijft dan hier in een verrukkelijke stijl. En als je die interviews leest, je bent daar zodanig door gepakt. Je wilt absoluut naar de muziek van die mannen gaan luisteren. Nu, diep, heel diep in dat boek verborgen, in het midden ergens, staat er een interview met een zekere Rye Cooder. Rye Cooder. Ik vind het al een heel bizarre naam. Rye, wie heet er nu Rye? Hij vindt dat zelf naar het schijnt ook, want dat zegt hij ook in dat interview. Wie heet er nu Rye? Nu, ik begin dat interview te lezen en dat staat bol, maar echt wel bol van de referenties naar Amerikaanse muziekgeschiedenis, waar ik op dat moment totaal geen verstand van heb. Ik lees daar ook een man in, Ry Cooder, die in tegenstelling tot andere helden in het rockcircuit een bescheiden man is. Normaal gezien bij rockmuziek het imago, de pose, het ego, dat staat dikwijls de beleving van de muziek in de weg. Maar die Ry Cooder, dat is blijkbaar een bescheiden man. Ik denk van, ja, potverdikke zeg. Interessant, maar ik kan me daar niks bij voorstellen bij die muziek. Dus ik denk van, daar wil ik wel even naar gaan luisteren. Maar ja, we bevinden ons in het jaar 1983. Dus Spotify, daar is nog geen sprake van. De cloud, dat is op dat moment gewoon nog een Engels woord voor de wolk. Dus nu kan je op dit moment met één eenvoudige druk op de knop het volledige repertoire van Ry Cooder oproepen op je smartphone. In het jaar 83 lukt dat niet. Muziek is niet zo alomtegenwoordig zoals dat die nu op dit moment in het jaar 2017 is. Maar er is gelukkig een oplossing. Want in het slaperige provinciestadje waar ik naar school ga, daar meert iedere woensdag op de markt de discobus aan. De discobus. In weerwil van zijn naam is de discobus geen discotheek waar je op zaterdagavond dan kan gaan dansen. Nee, je moet dat heel letterlijk nemen. De discobus is een bus die volgestouwd zat op dat moment met langspeelplaten, vinylplaten. En die meerde aan in de verschillende kleine provinciestadjes in de loop van de week, om zo de cultuur te brengen in die stadjes. Maar die stad volgesteld met langspeelplaat. En voor mij was dat echt wel fantastisch, want daar kon ik elke week naartoe gaan. Ik woonde toen in een dorpje 10 kilometer verder. In weer en wind sprong ik op mijn fiets daar naartoe, 10 kilometer verder, hop, de discobus in, door de platen gaan struinen van wie ga ik deze week ontdekken. En dus ik heb daar heel veel muziek ontdekt door naar de discobus te gaan. Nu, dus die week denk ik van, ah, als ik nu woensdag naar de discobus ga, dan moet ik daar een plaat ontlenen van Ry Cooder. Want ik kan me bij die muziek niks voorstellen. Ik wil die horen. Mark Didden schrijft daar zodanig enthousiast over. Dan wil ik iets. Echt, ik wil die echt horen. Dus goed, ik stap binnen en ik struin door de platenbakken. En ze hebben verschillende platen van Ry Cooder, maar er is er één die mijn onmiddellijke aandacht eist. Dat is een plaat die heet Chicken Skin Music. En die heeft een fantastische hoes. Op de hoes namelijk zie ik een afbeelding van een skelet met een sombrero dat ligt te vrijen met een blote vrouw. Natuurlijk als 16-jarige denkt, oh, fantastisch, hè? Ja, dat gaat een goede plaat zijn. Een heel spannende hoes. Dus ja, ik neem die plaat uit de rek en die man van de discobus zegt, ah, man, goed plaat. Ik zeg, ja, dat weet ik nog niet, want maar de hoes is veelbelovend. Goed, ik ga met die plaat naar huis, dus weer op dat fietsje in weer en wind, flikker, flikker in de wind. Goed, kom thuis, ik leg die plaat op, ik neem die plaat uit de hoes en wat zie ik daar? Ik lees altijd hoesnota's en ik zie van accordeon. Ik zeg, accordeon? Muzikanten op accordeon, rock and roll. Tot dan toe associeerde ik accordeons met de vogeltjesdans en met de hoenpapa-muziek die ik in het duivelokaal van mijn grootvader hoorde. En ik denk van, gaat hij rock and roll spelen met accordeons? Ja, ik leg die plaat op. Fantastisch. Ik ben onmiddellijk verkocht. Ik had nog nooit zoiets van mijn leven gehoord. Dus ja, Ry Cooder, ik was fan en de volgende weken ben ik opnieuw teruggetrokken naar de discobus om nog platen van Ry Cooder te ontlenen. En ik merk dat hij wel in de jaren 70 en 80 heel veel goede platen gemaakt heeft. En ja, zoveel jaar verder, 30 jaar verder, ik ben die man altijd een beetje blijven volgen. En we zijn nu iets meer dan 30 jaar verder. De meeste mensen groeien op. Ik helaas ben nog altijd verslingerd aan rockmuziek. Nog altijd. En ik ben, ja, Ry Cooder vind ik ook nog altijd goed, maar ik was hem een beetje uit oog verloren. En in 2012, ik ben ondertussen journalist geworden en ik moet voor een interviewopdracht naar Londen. En ik slaag erin van te arrangeren dat ik daar een nacht mag blijven. Dan kan ik daar een beetje op mijn gemak rondwandelen. En ik ben in Londen en ik loop een paar boekwinkeltjes binnen, vind ik altijd plezant. En ik kom in een boekwinkeltje in Londen en ik zie daar een bundel kortverhalen liggen. Van een zekere Ry Cooder. En ik denk van, maar dat is nu wel een keer vreemd. Ry Cooder, dat was toch een gitarist die ik al zo lang volg. Is er dan ook een Ry Cooder die kortverhalen schrijft, die literatuur schrijft? En ik neem dat boek vast. Ah nee, dat is dezelfde persoon. Ry Cooder, de gitarist, is ook de man die in het jaar 2011 een bundel met kortverhalen gepubliceerd heeft. Vond ik intrigerend. Want er sloop in mijn hoofd een vraag van hoe komt dat nu? Dat een gitarist in 40 jaar tijd evolueert tot een verteller van kortverhalen. En er kruipt ongevraagd een idee voor een boek mijn hoofd in. Maar je moet weten, ik heb de voorbije 15 jaar een stuk of 250 boeken over rockmuziek gerecenseerd. En ik had er altijd kritiek op. Het was nooit goed. Ja, of ja, het was niet goed geschreven, of de persoon was oninteressant, of er was te weinig kritische afstand. En ik dacht op een bepaald moment, Wouter Jongen toch, je hebt altijd kritiek op een andere. Nu moet je maar een keer zelf proberen van een boek te schrijven. Want ja, dat is allemaal makkelijk gezegd, hè, van het is niet goed. En toen dacht ik van 1 en 1 is 2. Ik ben geïntrigeerd door Ry Cooder. Ik heb daar een vraag, ja, hoe komt dat die man schrijver is van kort verhaal geworden? Hoe komt dat? En ik wil een boek schrijven. Ah, oké. Okay. Goed. Dus ik beslis op dat moment, ik ga een boek schrijven over Ry Cooder. En ik denk nog eens terug aan mijn tante Magda van, tja, ja, dat komt wel een beetje van ver. Maar goed, ik ben eraan begonnen. Nu, het probleem is, hoe begin je aan een boek over iemand die je niet kent? Ik ken hem niet persoonlijk. Ik was ook niet van plan van hem te gaan interviewen, want ik wou die kritische afstand bewaren. Maar goed, hoe ben ik eraan begonnen? Wel, net op dezelfde manier zoals dat Ry Cooder platen maakt. Als Ry Cooder platen maakt, dan doet hij altijd een ongelooflijke hoop research. Hij gaat zich inlezen, hij gaat zich inleven in zijn personages, hij filtert dat door zijn eigen persoonlijkheid. En dan maakt hij daar iets nieuws van. Want voor Ry Cooder is de waarheid altijd belangrijker dan de werkelijkheid. En dan dacht ik van, ah, dat is interessant, ik ga dat ook doen. Ik ga ook een hele hoop research doen over die man, mij inleven in die man, zodat ik weet wat die man drijft en waarom hij die muziek maakt met die muzikanten. Ik ben eraan begonnen in het jaar 2013. Achteraf beschouwd was dat niet zo'n goed idee. Ik was voor de derde keer in 4 jaar tijd vader geworden. Ik was net een lerarenopleiding begonnen, een aanvullende lerarenopleiding Nederlands voor anderstaligen, naast mijn job. En mijn vrouw die dacht, in plaats van bevallingsverlof te nemen, ga ik nog een tweede deeltijds een job nemen. Dus heel veel tijd was het. Dat was een beetje heel zot van dat te doen. Ik zeg altijd, mijn vrouw en ik, wij delen 3 jobs en 3 kinderen met 2. Zoek de fout. Maar goed, ik ben dus beginnen researchen. Mij door 1000 bladzijden over Ry Cooder gaan worstelen. 100 interviews met die man bekeken, gelezen, beluisterd, totdat ik mijn idee had van die man. Nu, uiteindelijk is dat een boek geworden. En ik noem dat boek wel eens het boek van de 1001 treinritten. Want ik heb dat boek geresearched en geschreven op de trein. Ik ben eraan begonnen in 2013. Ik stapte in Gent-Sint-Pieters iedere morgen de trein op naar Brussel-Noord. Laptop open, laptop dicht als ik toekwam. 'S middags heb ik nooit meer met mijn collega's, ben ik nooit meer gaan eten met mijn collega's. Ik zei altijd, ja, ik moet nog wel werken. Ik heb mijn research toen verder gezet tijdens mijn middagpauze. En op de trein van Brussel-Noord naar Gent terug opnieuw aan dat boek werken. 3 jaar aan een stuk, aan ratio van 300 treinritten per jaar. Ja, er zijn er ongeveer 1001. Nu, leuk detail. Ik heb er in die 3 jaar met niemand een woord over gesproken. Ik heb erover gezwegen. De enige die op de hoogte was, was mijn vrouw. Maar voor de rest, niemand wist dat. Ik kan eigenlijk zwijgen als een graf. Dus als je ooit een geheim hebt, bij mij is het veilig. Het is wel zo dat een paar vrienden nadien, toen ik het hen vertelde, die waren wel een beetje boos. Die zeiden van, godverdikke, jij schrijft 3 jaar aan een boek. Wij zitten zoveel op café samen en je spreekt daar nooit over. Ik zeg, nee, want als je over een boek spreekt, als je eraan bezig bent, dat brengt ongeluk. Dus dat mag je niet doen. Dus ik heb het meestal tot in het extreme doorgedreven. Andere vrienden zeiden mij van, ja, amai, kan je 3 jaar werken aan een boek zonder te weten of je een uitgever zal vinden? Ik zeg, ja, want het ging mij niet om de uitgever, het ging mij om de schrijfoefening. Ja, die is natuurlijk compleet uit de hand gelopen. Ja, uiteindelijk is dat boek gepubliceerd geweest. Heel tof. Het ligt er nu. Mensen vragen mij van, ja, die oorspronkelijke vraag, heb je daar ook een antwoord op gevonden? Hoe komt het dat die man, dat die Ry Cooder, dat die eigenlijk getransformeerd is van een gitarist naar een verteller van kortverhalen? Wel, inderdaad, ik heb daar een antwoord op gevonden. Want Ry Cooder, of die man nu oude folk- en bluesnummers speelt, of hij nu samenwerkt met de Buena Vista Social Club, die oude Cubanen, of hij nu filmmuziek schrijft voor Paris, Texas van Wim Wenders, of hij nu eigen nummers schrijft, het blijft altijd een verhalenverteller. En als er geen verhaal in zit, creëert hij er wel een verhaal rond. Dan is het ook niet zo onlogisch dat eigenlijk die man de muziek op een bepaald moment niet meer nodig heeft en gewoon een bundel met kort verhalen schrijft. Dus ja. Nu, mensen vragen me wel eens, Ry Cooder, is die eigenlijk op de hoogte van je boek? Wel, ik zei het al, ik heb hem voordien nooit willen contacteren omdat ik de kritische afstand wou bewaren. Het is ook zo dat ik schrik had dat ik zijn advocaten op mijn dak ging krijgen en dat al mijn inspanningen voor niks gingen zijn. Die man is ook notoir op zichzelf. Nee, ik heb hem dus niet voordien niet gecontacteerd, maar ik heb hem nadien wel een brief geschreven en hem via verschillende kanalen laten bezorgen, waarin ik hem uitgelegd heb dat ik een verhaal over zijn muziek heb geschreven, niet zozeer over de persoon, maar wel over zijn muziek. Ik heb er helaas tot op dit moment nog geen antwoord op gekregen. Het is zo dat Ry Cooder sinds 11 oktober 2016 precies van de aardbol is verdwenen. Nee, waarschijnlijk is hij druk bezig met Nederlands leren. Zou kunnen. Maar goed, ik heb er niks meer van gehoord. Vind ik wel een beetje jammer. En dan ja, mijn tante Magda. Het boek dat in mijn bus lag op 2 juli 1983 is het allerlaatste teken van leven dat ik van haar heb gehoord. Maar toen ik 2 jaar later in de krant aan het bladeren was in het jaar 85, las ik daar een heel kort bericht dat een zekere Magda D.V. uit K. aangehouden was op de luchthaven van Genève met een lading diamanten in haar maag. Ik kan u verzekeren dat in mijn familie de tongen loskwamen. Hè? Behalve bij mijn echte tante. Die houdt sindsdien de lippen stijf op elkaar. Want die denkt waarschijnlijk, liever tante Magda in de bak dan ik. Maar mij heeft het toch wel mooi een boek opgeleverd.
Dat was het relaas van Wouter. Hij vertelde het in de Krok in Gent in maart van 2017. En dat boek van Wouter dat heet Ry Cooder, Meester in de Schaduw. Je kan het kopen in de Betere Boekhandel of ook op bol.com, heb ik gezien. Relaas is er dankzij de Stad Gent, Urgent FM en REC. En we zijn sinds kort ook te horen op Stereo 03. Stereo 03, dat is de Antwerpse studentenradio. En dat betekent dus dat we op te beluisteren zijn op Urgent FM in Gent, op Quindo in Kortrijk en nu ook in Antwerpen op Stereo 03. Hoera! En het is een trotse bende hoor, die meewerkt aan Relaas. Ze maken radio, wij organiseren events, wij maken Facebook-posts, wij denken na over de toekomst. Of wij coachen vertellers. En wij zijn Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu-Plaus, Anneleen Schelstraat, Sarah Latree, Stefan Kruijaert, Philip Cox, Marleen Michels, Charlotte Huigen, Evert Saver, Katlijne de Vries, Anna van den Abeelde, Evita Nocent, Sarah de Moor, Steve Konaar, Wouter Dupré, Egwin Gontier en ikzelf ben Pieter Blomme. Je kan ons een pleziertje doen. Als je de eindtune van deze podcast hoort, dat zal over enkele seconden zijn, denk dan eens, met wie kan ik dit verhaal delen? Wie kan ik met dit verhaal een pleziertje doen? Stuur dat naar die persoon, hem of haar, en laat daar ook een persoonlijke boodschap bij na. En dan hebben wij er een luisteraar bij en kan jij van jezelf zeggen, ik ben een goede vriend, want ik denk aan jou. Alle informatie over wie wij zijn, wat wij doen en wanneer de volgende vertelavond er is. www.relaas.be.
Lasse.
Welkom in Nest Gent. Hier gaat het gebeuren. De allerbeste Vlaamse podcast en misschien ook wel deze live op het podium. Op 2 december is dat en gelukkig is het geluid hier eigenlijk ook wel goed. Bijvoorbeeld hier klinkt alles heel verzorgd en heel proper. Cool, hè? Je zal hier bestaande en nieuwe podcasts kunnen ontdekken, dus het is zeker de moeite om eens langs te komen. Alle info vind je op onze website podcastfestival.be en dan zie ik jou graag op 2 december in Nest, Gent. Graag tot dan!